Na het zingen van dit vers lezen we uit het woord van God, uit het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. En vervolgens uit hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 14.
Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke ze dagelijks zetten aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zei, zie op ons! En hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij, opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genoemd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk. Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of het ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Dan gaan we verder bij hoofdstuk 4, vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zovele er van het hoge priestelijk geslacht waren, en als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht, of door wat naam, hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen, gij overste van het volk, gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte, eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen.
De tekst voor de preek kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte Handelingen 4, en daarvan vers 12. Ik lees deze woorden nog een keer met u. Handelingen 4 vers 12 is de tekst voor de preek waar de apostel Petrus zegt: en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Geliefde gemeente, voor sommige dingen kun je maar op één adres terecht. En misschien moet je wel eens een boodschap doen voor je moeder, om dat ene brood te kopen wat bij Bakker Vlot in de aanbieding is. En dan kun je diezelfde aanbieding niet bij een andere bakker of bij de supermarkt halen. Dat is het verkeerde adres. Of een ander voorbeeld. Als je wil gaan trouwen, dan moet er heel veel geregeld worden. De kerkdienst, de receptielocatie. Maar voor de echte huwelijkssluiting moet je bij het gemeentehuis zijn. Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat kan niet ergens anders. Of nog een ander voorbeeld. Als u een ernstige, een zeldzame ziekte hebt, is er misschien maar één specialist bij wie je terecht kunt. Bij al deze voorbeelden gaat het om de vraag: wat is het goede adres voor dat ene wat je nodig hebt? Je kunt maar op één adres terecht. In onze tekst van morgen gaat het over de Heer Jezus. Bij Hem moet je zijn. Als je zalig wilt worden. En er is geen ander adres. Het thema voor de verkondiging deze morgen is: wij moeten zalig worden door Jezus. Twee punten. Als eerste het levend bewijs. Dat zien we in de genezing van die verlamde man. En ten tweede het schriftbewijs in de woorden die Petrus uitspreekt. Wij moeten zalig worden door Jezus. Het levend bewijs. Het schriftbewijs. Petrus en Johannes zijn opgepakt en gevangen genomen. Ze hebben de afgelopen nacht in de gevangenis doorgebracht. En de volgende morgen worden ze opgehaald. Opgehaald om verhoord te worden. En ze komen voor het Sanhedrin te staan. En het Sanhedrin, dat zijn de leiders van het volk Israël. De ouderlingen, de schriftgeleerden, met Annas en Caiaphas, de hoge priesters. Wat is er gebeurd? Daarvoor moeten we een dag terug naar gisteren. Petrus en Johannes, zij gingen zoals ze gewend waren op weg naar de tempel. En ze gaan naar de tempel voor het zogenoemde middaggebed. Het is het 9e uur. Op onze klok is dat 3 uur in de middag. Het is de tijd van het avondoffer. Het is dus een goede gewoonte om niet alleen op zondagmorgen samen te komen, maar ook nog een tweede keer. Dat deden de apostelen ook al. De eerste christenen kwamen zelfs nog vaker samen dan 2 keer op zondag. We lezen namelijk in hoofdstuk 2 vers 46... dat zij dagelijks in de tempel bijeenkwamen. En zo gaan nu Petrus en Johannes ook op naar de tempel. En ze zijn niet de enige. Er gaan veel meer mensen. En ergens voor hen wordt iemand gedragen. Het is een kreupele man. En het Griekse woord betekent: het is een verlamde. Hij kan niet zelf lopen. Dus hij wordt gedragen. En ze hadden geen rolstoelen in die tijd, dus hij moest meegesjouwd worden, door 2 of meer. Volgens hoofdstuk 3 vers 2 is hij vanaf zijn geboorte af al kreupel. Hij is verlamd aan zijn benen en hij kan niet op zijn benen staan. Later in het gedeelte blijkt dat hij 40 jaar oud is. Moet je eens voorstellen dat je niet kunt lopen en geen stap kunt verzetten. Hij kon niet werken. Hij kon niet zelfstandig naar de tempel. En ze brengen hem daar elke keer weer, zodat hij om een aalmoes kan vragen. En elke dag wordt hij daar gebracht. En je hebt vast wel eens een bedelaar gezien. Soms met zo'n koffer voor zich, waar je zo wat munten in kunt gooien. En zo'n bedelaar zit vaak wat ineengedoken. En die roept wat naar de mensen die voorbij lopen. Aalmoes, heb je een blijk van medelijden voor mij? Want het woord aalmoes, het betekent heel letterlijk een blijk van medelijden. En het is een gewone vraag. Zoals hij die elke dag tientallen keren stelde. Heb je een aalmoes voor mij? En Petrus en Johannes, ze staan stil. Ze lopen naar de man toe. En hij ziet wel dat ze stoppen. En hij denkt, nu krijg ik vast wat zilver en gouden munten. Maar Petrus kijkt hem met Johannes heel indringend aan en ze geven de opdracht. Kijk ons aan. En ze zoeken oogcontact. Zo werkt God. Hij zoekt contact. Heel persoonlijk. En in één keer weet je het. De Heere, hij zoekt ook mij. De man, hij zal wel naar beneden gekeken hebben. Een typische houding voor een bedelaar. Maar hij krijgt de opdracht om terug te kijken. En ongetwijfeld neemt dan zijn verwachting toe. Wat zal ik nu krijgen? De meeste mensen die gooien zomaar wat munten in de kist en nog meer mensen lopen door. Maar dit is ongewoon, dat er iemand stilstaat voor een bedelaar. Maar wat valt het tegen? De man die voor hem staat, hij zegt, goud of zilver, ik heb het niet. Wat een teleurstelling. Maar hij krijgt geen tijd om daarover teleurgesteld te raken, want direct eroverheen zegt Petrus, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en ga lopen. Sta op en ga lopen? Dat zeg je toch niet tegen een verlamde? En normaal gesproken zou het ook niets uitgehaald hebben. En ook bij Petrus zou het niets uitgehaald hebben als hij er niet bij gezegd had, in de naam van Jezus Christus. Want op die manier roept hij de hulp van de Heere Jezus in. Hij vertrouwt op de macht van Christus, dat hij zal genezen. En de man, hij voelt het. Er verandert iets aan zijn benen. Zijn slappe spieren en zijn enkels worden sterk. En Petrus, hij helpt hem overeind. En direct kan de man lopen. Hij heeft het nog nooit gedaan en hij hoeft het toch niet te leren. Hij heeft geen revalidatietraject nodig. Hier wordt de genezende kracht van de Heere Jezus zichtbaar. In de naam van Jezus. Niet zomaar een magische formule die je zomaar kunt gebruiken. Maar door het geloof. Want de Heilige Geest heeft Petrus de overtuiging gegeven dat hij dit moest doen. Want waar de hulp van de Heer Jezus wordt ingeroepen, daar wordt Christus zelf werkzaam. En hij laat hier zijn genezende kracht zien. Wat een wonder. En vooral in omgevingen waar mensen nog niet eerder het evangelie hebben gehoord, maken mensen soms wonderen mee, als tekenen van de komst van Gods Koninkrijk. Want God is een God die geneest. Maar niet iedereen ontvangt genezing en ook niet in het boek Handelingen. En nergens krijgen we de opdracht om te doen wat Petrus hier gedaan heeft, om tegen een verlamde te zeggen, in de naam van Jezus, sta op en ga lopen. Maar bij deze man gebeurt het. En wat een verandering. Wat een wonder. Hij springt overeind. En hij loopt rond. Hij loopt ook met de apostelen mee. Hij loopt en hij springt. En terwijl hij springt, looft hij God. Hij is zo verwonderd. Ja, stel je voor dat je nog nooit in je leven hebt kunnen lopen. Nog nooit. Geen enkele dag. En dat je geen kracht hebt in je benen. Ze zijn slap. Maar nu, op 40-jarige leeftijd, krijgt hij kracht in zijn benen. Natuurlijk is hij blij en dankbaar. En wij dan? Misschien kent u het wel uit uw eigen omgeving. Misschien wel uit uw eigen ervaring. En dan kijk je wellicht wat jaloers naar deze man. Maar als u wel kunt lopen, de meesten van ons kunnen lopen vanaf onze kinderjaren. Zou dat niet veel meer reden van lofprijzing moeten zijn? Wij vinden het vaak zo gewoon. Maar het is een voorrecht. En bij de genezing van deze verlamde man gaat de profetie van Jesaja 35 in vervulling. Dat de kreupele zal springen als een hert. En als dat gebeurt, is het een teken dat God zelf gekomen is om te verlossen. Zoals de profeet Jesaja het voorzegt. En natuurlijk trekt deze man de aandacht. Het volk heeft hem elke dag zien zitten aan de schone poort om te bedelen. En nu springt hij hier vrolijk rond. Het volk stroomt toe. En Petrus houdt zijn tweede pinksterpreek in hoofdstuk 3. Jullie denken toch niet dat wij dit door onze eigen kracht hebben gedaan? Dit is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft zijn kind Jezus verhoogd. Jullie hebben hem gekruisigd. Maar God heeft hem opgewekt. Door deze naam heeft de man een volkomen gezondheid gekregen. En de menigte die zich verzamelt rond Petrus en Johannes, die trekt ook de aandacht van de andere mensen. Ook de priesters komen kijken wat er aan de hand is. En ook de kapitein van de tempelpolitie en de Sadduceeën. En ze zijn niet blij. Ze zijn geërgerd. Waarom zijn ze ontevreden? Omdat de discipelen onderwijs geven aan het volk over de opstanding der doden. En ze nemen hen gevangen. Ze moeten overnachten in de cel, want het is al avond. En dan worden ze de volgende ochtend geroepen voor een verhoor. En zo is het gekomen, dat ze staan voor het Sanhedrin. Petrus en Johannes, en waarschijnlijk ook nog die man. Want volgens vers 14 van hoofdstuk 4 staat hij erbij. En daar staan ze dan met z'n drieën. In de groep van 71 mannen. En waarschijnlijk staan ze in een halve kring om hen heen. En het verhoor kan beginnen. Het lijkt wel een soort rechtszaak. En wat willen ze weten? Nu dit. Door welke kracht of door welke naam hebben jullie dit gedaan? Maar dat hadden ze toch wel kunnen weten. Want volgens vers 2 blijkt heel duidelijk dat de apostelen de opstanding uit de doden verkondigen door Jezus Christus. Maar goed, ze willen het voor dit moment officieel nog uit hun eigen mond horen. Door welke kracht, door welke naam hebben jullie dit gedaan? Het is een vraag naar hun bevoegdheid. Namens wie hebben ze dit gedaan? Is dit afkomstig van God of niet? En opnieuw neemt Petrus het woord. En het is zijn derde pinksterpreek. En hij is maar heel kort. Hij staat geschreven in vers 8 tot en met 12 van hoofdstuk 4. En het is een verdediging. En Petrus, hij spreekt dan volgens vers 8. Terwijl hij vervuld is met de Heilige Geest. En dit geeft zijn spreken goddelijk gezag. De Heere Jezus, hij had het beloofd dat de Heilige Geest de woorden in de mond zou leggen. Op het moment dat zijn discipelen voor een verhoor zouden staan. En hier gebeurt het. De belofte van Christus zelf gaat in vervulling. De Heilige Geest, hij zal u leren wat u spreken moet. En de Heilige Geest, hij vervult Petrus met vrijmoedigheid. En dan spreekt hij hen heel concreet aan. Oversten van het volk en ouderlingen van Israël. En dan gaat Petrus het absurde van hun handelswijze laten zien. En dan gebruikt hij allerlei tegenstellingen. En de eerste kunt u zien in vers 9. Wij worden heden rechterlijk ondervraagd over een weldaad aan een krank mens geschiet? Waarvoor word je normaal gesproken ondervraagd door de politie? Als je verdacht wordt van een misdaad. Maar deze man, hij heeft een weldaad ontvangen. En een weldaad, dat is een goede daad. Een genezing, dat is een daad van vriendelijkheid. Dat is iets goeds. Daarvoor hoef je je niet te schamen. Eerder die oversten met hun misplaatste kruisverhoor. Een genezing is iets goeds. En dat mag ook toch wel bij het hele volk bekend worden. Want het is door de naam van de Heer Jezus Christus gebeurd. En daarom staat hij gezond voor hen. Dit is toch absurd dat ze hem ondervragen over een weldaad. En dan het tweede tegenstelling is tussen wat God gedaan heeft en wat deze oudsten gedaan hebben. God heeft Jezus van Nazareth opgewekt uit de doden. Maar jullie hebben hem gekruisigd. En ondertussen zijn de rollen in de rechtszaak omgedraaid. De verdachten veranderen in aanklagers. En ze klagen de leiders van het volk aan. Jezus Christus, hij was een man van God. Maar jullie kruisigden hem. Jullie zijn moordenaars geweest. En het meest krachtige bewijs dat hij van God gezonden is, dat is dat hij is opgewekt uit de doden. God heeft hem het leven weer teruggegeven. En door hem is deze verlamde man genezen. Helemaal gezond. Maar de Heer Jezus is niet alleen voor zieken gekomen. Iedereen heeft hem nodig. En daarom zegt de apostel Petrus in vers 12. Dat er geen andere naam onder de mensen gegeven is. Waardoor wij zalig moeten worden. En het Griekse woord voor zalig worden, dat betekent redden. En in onze vertaling kun je het niet zien, maar in vers 9 wordt hetzelfde woord gebruikt als ook vertaald is met zalig worden. In vers 9 is het vertaald met waardoor hij gezond geworden is. Dat is precies hetzelfde Griekse woord als zalig worden. En de grondbetekenis is redden. En het Griekse woord kan redding in allerlei zin betekenen. Lichamelijk betekent het genezing. Maar in geestelijke zin zalig worden. En wat naar het lichaam gebeurd is, dat is bij de verlamde gebeurd. Hij heeft genezing ontvangen. Maar dat is niet genoeg. We moeten ook zalig worden. En deze hele geschiedenis maakt duidelijk dat Gods redding allesomvattend is. Want een verlamming past niet in Gods goede schepping. Als gevolg van de zonde zijn er allerlei vormen van gebrokenheid. Ook ziekte. Mensen die niet kunnen lopen. Ook in de gemeente. En hoe moeilijk is dat? In deze genezing wordt ons verkondigd. Dat de zonde niet in Gods koninkrijk thuis hoort, maar ook de gevolgen van de zonde niet. Ziekte en verlamming, het hoort niet bij de goede schepping van God. En eenmaal maakt God alles nieuw. Dan zal er geen gebrokenheid meer zijn. Maar nu merkt u het misschien nog wel, aan uw eigen lichaam, dat het nog niet zo ver is. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar lichamelijke genezing, het is niet genoeg. Misschien heeft God uw gebeden wel verhoord en ontving uw genezing. Een uitredding. Want God is ook vandaag een God die geneest. Hij hoort op het gebed. Hoewel niet iedereen automatisch genezing ontvangt. God verhoort onze gebeden niet altijd zoals wij het graag zouden willen. Maar als je dan genezing gekregen hebt, ben je er dan tevreden mee? Hebt u ook geestelijke redding nodig? Redding voor je ziel. Petrus heeft het er wel over. Hij zegt, wij moeten zalig worden. Wij moeten gered worden. En nu heeft Petrus het niet meer alleen over die mannen die voor hem staan, die 71 mannen van het Sanhedrin. En hij heeft het ook niet alleen over die verlamde man, maar hij sluit zichzelf erbij in. Hij voelt zich er niet te goed voor. En het is ook voor de apostel Petrus geen gepasseerd station. Wij allemaal, wij moeten gered worden, wij moeten zalig worden. Maar is dat nu al nodig? Als je gewoon je ding kunt doen en je legt niemand iets in de weg, waar heb je dan de Heer Jezus voor nodig? Jawel, het is echt nodig. In onze tekst staat niet voor niets dat woordje moeten. Wij moeten zalig worden. Wij moeten behouden worden. En dat moet dringend gebeuren. En dat tekent onze nood. Want dit woordje moeten, het wijst op een goddelijk moeten. Dit moet van Gods wegen. En dit is hetzelfde moeten als dat de Heer Jezus Christus moest lijden. En moest sterven. En moest opstaan. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Maar wat is dat nu precies? Gered worden, zalig worden? Als er iemand gered wordt, is er altijd sprake van een levensbedreigende situatie. En als je in levensgevaar bent, bijvoorbeeld overboord geslagen midden in een storm, dan is er redding nodig. En als je dat meemaakt, dan ben je er wel van doordrongen. Dan weet je het heel zeker. Ik moet gered worden, want anders dan sterf ik. Maar het kan ook gebeuren dat je wel in levensgevaar bent, maar dat je het helemaal niet in de gaten hebt. Als je rustig ligt te slapen en je huis staat in brand, dan ben je wel in levensgevaar, en je weet er niet van. Maar toch, je moet dringend gered worden. En het kan zijn dat je zo in de kerk zit vanmorgen. Dat je niet weet waarvan je gered moet worden. En dat je denkt, waar gaat dit over? Ik heb het eigenlijk best goed. Toch ben je in levensgevaar zolang je niet gered bent. Want wie niet gered wordt, die eindigt in de dood. Waarvan je dan gered moet worden, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Wij moeten gered worden van onze zonden. En lees dan alle toespraken uit het Bijbelboek Handelingen maar door. Handelingen 2, Handelingen 3, 5 en 10. Maar elke keer komt het op een of andere manier terug. Wij moeten vergeving van onze zonden ontvangen. Maar wat is het probleem van onze zonden? Het is niet zomaar wat fouten maken hoor. Zonden, dat zijn onze overtredingen tegen God. En dat we op een of andere manier anders leven dan Hij het bedoeld had. Want God had bedoeld dat we zouden leven voor Hem. En niet voor onszelf. De Heere wil dat we onze naaste lief hebben. Dat we Hem lief hebben boven alles. En door daartegen in te gaan, zeggen wij eigenlijk tegen God, ik vind het niet belangrijk wat u wil, o God. Ik bepaal het liever zelf. Ik heb u niet nodig. Zonde, dat is dat we de relatie met God verbreken. Want onze zonden maken scheiding tussen God en tussen ons. En die scheiding, die kunnen we niet overleven. En ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld. Misschien heb je thuis een vissenkom met een goudvis erin. En stel je voor dat de goudvis op een dag denkt, ik ben dit water zat, ik wil zelf bepalen of ik erin blijf of niet. En hij springt eruit. Dan ligt hij ernaast en hij spartelt en hij leeft nog wel. Maar als het lang duurt, als de vis niet gered wordt, dan gaat hij dood. En zo is het ook met ons. Wij leven wel, maar als God ons niet redt, dan sterven we onherroepelijk. We kunnen niet zonder God. Dat kunnen we denken van wel, maar het is niet zo. Want God geeft ons elke minuut het leven. En elke ademhaling, het is een geschenk van Hem. Zonder God loopt het niet goed met ons af. Want God heeft ons namelijk zo gemaakt dat we het leven, het echte leven, pas hebben in verbinding met Hem. Als we leven voor Hem, want gescheiden van God, los van God, is er geen leven. Want onze zonden maken niet alleen nu al scheiding tussen ons en God, maar helemaal in de toekomst. In de toekomst, als God zal komen om alle mensen te oordelen. Want Jezus Christus, Hij is namelijk niet alleen aangesteld als redder, maar ook als rechter. En Hij zal alle levenden en ook alle doden eenmaal rechtvaardig oordelen. En overtreders worden gestraft. Dat is eerlijk. Onze overtredingen tegen God, ze maken ons schuldig. En wie schuldig is, die verdient straf. En de straf, de eerlijke straf op de zonde, dat is de dood. En dan wordt de breuk tussen God en een zondaar definitief. Maar kun je hier nog wel mee aankomen vandaag? Moet dat echt? Mensen een schuldgevoel aanpraten en vervolgens over verlossing beginnen? Zo wordt er wel gesproken over het christelijk geloof. Maar het is geen eerlijke weergave van de werkelijkheid. De werkelijkheid is dit, we moeten wakker geschud worden. Omdat we uit onszelf niet in de gaten hebben in welk groot gevaar we zijn. En we lijken in geestelijk opzicht wel tot die verlamde man. We willen niet tot God gaan. We willen Hem niet geloven en we weigeren Hem te dienen. Wij zijn vijandig. Zonder kracht. Maar zo kan het niet blijven. We moeten gered worden. We moeten zalig worden. Maar hoe dan? Door deze naam, Jezus Christus, dankzij Hem, is er vergeving van zonde beschikbaar. Hij heeft als een rechtvaardige geleefd op aarde. Hij heeft geleden, Hij is gestorven voor onrechtvaardigen. En God heeft Hem aangewezen als redder. Als zalig maken om u van uw zonden te verlossen. Om de schuld die je hebt bij God, om hem kwijt te schelden. Daarom kreeg hij de naam Jezus. Zalig maken, redder. Het is beschikbaar voor u. Hij biedt het u aan. En hij wil het u geven. Of zoals de apostel Petrus het zegt in hoofdstuk 3 vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden. Dat is dus wat God wil geven, dat onze zonden uitgewist worden. En stel je dan maar zo'n oud krijtbord voor of een wijdbord. En stel je voor dat al onze zonden op dat bord geschreven staan. Allemaal, als het zou passen tenminste. En één bord is vast niet genoeg. Misschien zijn er wel 10 of 100 borden nodig. En wat is dan vergeving? Dat is dat God ze uitwist. Met zo'n bord wissen. En als God ze uitwist, dan blijft er helemaal niets op dat bord achter. Dan is het helemaal schoon. En alles wat je daarvoor nog aanklaagde, het is weg. Dat is wat God wil geven. Zo groot, zoveel. Christus, Hij is bereid, Hij is gewillig om al uw zonden van u over te nemen. Maar hoe krijg je dat? Het is heel eenvoudig. Je hoeft er niet zelf iets voor te doen. Je hoeft niet jezelf eens op te knappen. Want alles is volbracht. Het is een geschenk. Het is een genadegeschenk uit onverdiende goedheid, uit grondeloze liefde. Het is een geschenk wat u zo kunt ontvangen. En roep daarom zijn naam aan. En u krijgt het. Want daarom zei de apostel Petrus in hoofdstuk 2 vers 21. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden. En roep zijn naam aan en u bent zalig. En doe het met uw hele hart. Want wie de Heere Jezus Christus in geloof ontvangt als zaligmaker, die is het al. Want zo verkondigen de profeten en al de apostelen, dat wie in Jezus Christus gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal. En zalig worden, dat gaat dan nog verder dan alleen redden van het gevaar, de redding van de dood. Want niet alleen is dan al het gevaar geweken, maar het is helemaal goed. Helemaal goed. Tussen God en tussen jou. Door Jezus Christus is er vrede. Vrede in het hart en in de ziel. En dat is het allergrootste geluk. En was dat voor u ook geen heerlijke ontdekking, toen u het voor het eerst mocht geloven, dat God het u geven wil, omdat de Heere Jezus Christus alles, alles heeft gedaan. Redding en zaligheid, dat moet je hebben. Veel dingen in dit leven kun je best wel missen. Misschien vind je het leuk om nieuwe kleding te kopen. Is ook af en toe nodig natuurlijk. Maar als je niet gered bent, dan is het niet het belangrijkste. Of geld. Het is makkelijk om wat geld te hebben, natuurlijk. Maar dan ben je rijk. En je hebt God niet. Dan mis je alles. Dan heb je helemaal niks. En het is mooi om een diploma te halen en ik hoop dat je geslaagd bent voor je examen. Het is nuttig. Maar dan mis je God. Dan mis je alles. Misschien vind je het leuk om te reizen naar de verste landen. Om bij andere culturen binnen te kijken. Het is leuk om te doen. Maar je kunt het missen. Als je maar gered bent. Dat kun je niet missen. Dat is veel belangrijker. En daarom zei de Heere Jezus Christus. Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar hij leidt schade aan zijn ziel. Wij moeten zalig worden. Want als je niet gered wordt, dan ga je verloren. Dan word je niet behouden. Dat betekent omkomen. Wij moeten zalig worden. En als God zegt dat het moet, dan moet het ook echt. Maar dan kan het ook. Als God zegt dat het moet, dan kun je ook zalig worden. Want God zegt niet tegen ons dingen die moeten gebeuren die niet kunnen. Maar dan nog een stap verder. Als God zegt dat het moet gebeuren, dan wil hij het ook geven. Maar wilt u, wil jij het wel hebben? De mensen van de Sanhedrin halen hun neus ervoor op. En ze worden door Petrus aangeklaagd dat ze Jezus hebben verworpen. En ze kunnen wel vergeleken worden met van die bouwers die stenen verzamelen voor hun bouwwerk. En ze hebben de ene steen gekeurd, maar afgekeurd en hem als ongeschikt beoordeeld, aan de kant gelegd. Maar God heeft een ander oordeel uitgesproken over zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is de belangrijkste steen, hij is de hoeksteen. Hij is de steen die het hele gebouw bij elkaar moet houden. Jezus Christus is de belangrijkste steen van het bouwwerk geworden. En daarmee zegt Petrus eigenlijk tegen de mensen van het Sanhedrin: hij werd aan jullie aangeboden om de belangrijkste steen van het bouwwerk te zijn. Maar jullie hebben hem weggeworpen, aan de kant gelegd, alsof hij nergens voor deugt. Jullie hebben hem veracht. En dat is wat we doen als we de Heer Jezus afwijzen. Als je de vergeving van zonde afwijst, dan veracht je hem. Terwijl hij juist in liefde naar je toe komt. Terwijl hij er alles aan doet om u te behouden. En hoe groot de liefde van God is, blijkt hier voor het Sanhedrin. Want dit zijn de mensen die Jezus hebben gedood en gekruisigd. Maar zelfs aan hen wordt de redding en de zaligheid aangeboden en klinkt het evangelie. En denk daarom niet dat je te veel zonde hebt. Hoeveel zonde u ook gedaan hebt, het is nooit te veel voor deze machtige heiland. Want het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, het reinigt van alle zonde. Door zijn naam moeten we behouden worden. En door zijn naam, dat betekent door hem. Zijn naam staat voor wie hij is. Want waar zijn naam wordt geopenbaard, daar openbaart hij zichzelf. Maar er is geen andere naam. Je moet wel echt bij hem zijn. Er is geen ander adres. In geen andere persoon is er redding. En niemand anders kan het u geven. En het lukt ook jezelf niet. Elke poging om jezelf te redden, het zal mislukken. Zalig worden, het is onmogelijk bij ons mensen, maar mogelijk bij God. En daarom zegt de apostel Petrus dat er geen andere naam onder de mensen gegeven is. Onder de hemel is er geen andere naam dan de naam van Jezus. En in de geschiedenis van ons mensen zijn er heel vaak eigen bedachte redders geweest. Zelfbenoemde verlossers. Maar ze hebben nooit echt kunnen verlossen. Neem maar een figuur uit een andere godsdienst in je gedachten. Een andere naam. Maar met alle verschillen die er zijn, zeggen ze allemaal: dit en dit en dit moet je doen om gered te worden. En het komt er uiteindelijk hierop neer dat je het zelf moet doen. Maar de bevrijdende boodschap van de Heer Jezus Christus is dit: ik heb het gedaan. Ik ben de weg. Ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. Het lukt je niet zelf. Niemand anders kan het u geven. Hij alleen. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven. En op politiek gebied zijn er zo vaak machtige heersers geweest. Nebukadnezar, Alexander de Grote of Julius Caesar. Ze zijn allemaal vergeten en begraven. En bij de politici van vandaag gaat het precies zo. Eerst was Caroline van der Plas de grootste. Daarna Pieter Omtzigt. Je weet het nog wel, denk ik. Maar er is niets van over. Ze kunnen geen verlossing geven. En wie denkt er nog terug aan de wereldleiders van 100 jaar geleden? Het is allemaal opgaan, blinken en verzinken. En zo gaat het bij alle menselijke redders. Wie heb jij als held? Wat zijn de grote namen van vandaag? Ze gaan je echt niet kunnen helpen. En zoek daarom niet naar een ander. Want u zult geen ander vinden. De zaligheid is in geen ander dan alleen bij Jezus Christus. En dan zegt Petrus van hem dat die naam gegeven is. God heeft die naam gegeven. Aan wie? Onder de mensen. Aan ons. Zijn naam is door God onder de mensen gegeven, zodat we zouden weten hoe we behouden moeten worden. En dat betekent, God heeft zijn naam aan ons bekendgemaakt. Hier ziet u hoe barmhartig God is. Want zijn naam verkondigt dat we gered moeten worden. En ook hoe? Door Jezus Christus. En Petrus zegt dan dat die naam onder de hemel gegeven is. Dat is in Gods schepping. Universeel, waar je ook woont. Je hebt de Heere Jezus nodig. En door dit woord blijkt ook wel dat God zo barmhartig is dat zijn liefde zich ook uitstrekt naar de mensen van buiten Israël. Onder de hemel gegeven. Waar je ook woont. Woon je in Israël, in Iran, in Amerika, in Sliedrecht. Er is onder de hemel geen andere naam. Voor alle mensen die zich tot hem wenden, is hij de zaligmaker. Maar nergens anders onder de zon, waar je ook gaat zoeken, je vindt er geen. Laat je dan behouden van dit verkeerd geslacht. En doe niet als die bouwers die de Heere Jezus hebben afgekeurd en weggeworpen. Maar doe zoals de mensen die genoemd worden in vers 4. Velen van hen die het woord gehoord hadden geloofden. Zij doen precies het tegenovergestelde van die bouwers. Zij keuren de Heer Jezus niet af, maar zij aanvaarden hem. Zij keuren hem goed. En het zijn er volgens vers 4 velen die het geloven. En zij aanvaarden de boodschap van redding en van zaligheid en hun aantal groeit. Toen naar ongeveer 5000. En hun aantal groeit ook vandaag. Want het koninkrijk van God, het wordt alleen maar groter. Zalig ben je als je bij Jezus Christus hoort. Voor u en jou die gered worden, is het woord van het kruis een kracht van God tot zaligheid. Maar voor de Joodse leiders is hij een ergernis. Voor de Grieken. Voor de filosofen van deze wereld is hij een dwaasheid. Maar zalig bent u, als u in hem gelooft. Dat is een diep geluk, een diepe vrede in de ziel. Want dan hoor je bij een koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En bij hem gaat het niet zoals bij die aardse koningen. Die gaan allemaal weer ten onder. Maar aan zijn heerschappij zal geen einde komen. En eenmaal zult u de volkomen verlossing ontvangen. Een eeuwige verlossing waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Wil je zalig worden? Dan moet je bij Jezus van Nazareth zijn. Amen.